Father,
onze hemelse Vader.
I want to express if I can,
ik wil uitdrukken, als ik deze morgen dit kan, hoe ik in mijn hart voel. Tegenover één, de Allerheiligste, die neerkwam naar de aarde om een zondaar als ik te verlossen. En ik ben zeker dat deze predikers die nu aanwezig zijn, het op dezelfde wijze voelen. Dat het door uw genade was dat wij de predikers van dit verbond zijn geworden. Dat gij hebt gegeven met Adams gevallen ras. En wij zijn hier vanmorgen, Vader, vergaderd voor geen enkel ander doel dan te weten. En om te bestuderen, om te weten, liever gezegd, de wil van God en wat wij moeten doen om Christus werkelijk te maken voor het volk van deze generatie. Zeker wetend dat we op de dag van het oordeel van aangezicht tot aangezicht zullen staan met deze generatie. En omdat wij predikers zijn, zullen wij rechters zijn. En de mensen tot wie wij gesproken hebben, en hun houding tegenover het woord dat wij hun gebracht hebben, zal hun eeuwige bestemming bepalen. Daarom, Heer, zullen wij op die dag rechter zijn voor of tegen de generatie tot wie wij gepredikt hebben. Vader God, laat ons alstublieft in Jezus' naam niet één woord zeggen dat verkeerd zou zijn. Maar mogen wij oprechte harten hebben en een open geest, opdat wij de dingen mogen ontvangen die van u zijn, opdat wij in staat mogen zijn uit te gaan naar onze verschillende werkvelden na vandaag en beter toegerust zijn door onze ontmoeting met u deze morgen. Sta het toe, Heer, wilt u niet komen en onze spreker zijn en onze oren en onze tong en onze gedachten zijn. Laat de overdenking van mijn hart, de gedachten van mijn geest, al wat binnen in mij is en in deze, mijn broeders en zusters, aangenaam zijn in uw ogen, Heer, opdat wij zo vervuld mogen zijn en vol van uw geest, van uw tegenwoordigheid, Heer, dat de zaal zou worden, de zaal, niet zozeer het gebouw waarin wij zitten, maar het gebouw waarin wij leven, geheel zou worden tot een wolk van de heerlijkheid van God. Wij mogen misschien hier deze morgen vertrekken zo vervuld met de Heilige Geest dat wij meer vastbesloten zouden zijn dan ooit voordien in ons leven om de boodschap te brengen tot de stervende generatie waarin wij leven. Hoor ons, Heer, en spreek tot ons door uw woord, want wij vragen het in de naam van uw Zoon en onze Redder, Jezus Christus. Amen. Deze morgen wil ik een deel van de schrift lezen die u kunt vinden in de psalmen. Psalm 105. Ik wil slechts een deel lezen, u die deze schriftlezingen bijhoudt. Ik zie velen van hen die er geweest zijn, predikers enzovoort. Het is goed om het woord te lezen. En hier op welk tijdstip gaat men gewoonlijk uit? Ongeveer 12 uur. Wat zegt u? Dank u. Psalm 105.
Oh, give thanks unto the Lord. Call upon his name.
Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak onder de volken zijn daden bekend.
Sing psalms unto him.
Zingt hem, psalm zingt hem, gewaagd van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam. Het hart van wie de Heere zoeken, verheugen zich. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen die hij heeft gedaan. Zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Gij nakroost van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten. dat hij met Abraham sloot en zijn eed aan Isaac. Ook stelde hij het voor Jacob tot een inzetting voor Israël tot een eeuwig verbond. Toen hij zeide, u zal ik het land Kanaan geven als het uw toegemeten erfdeel. Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin, en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie, gedoogde hij niet dat enig mens hen verdrukte. En bestrafte hij koningen om hunnentwil, raak mijn gezalfde niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. Mogen de Heer het lezen van zijn woord zegenen. Ik heb hier ergens enkele schriftplaatsen opgeschreven waarnaar ik wellicht zal gaan verwijzen in de preek. Ik vraag mij vandaag af wie de volgende president zal zijn. De verkiezingen, dat weet u. Wie zal deze volgende termijn president zijn? Wat als ik dat wist? Er is slechts één die dat weet. En dat is God. En wat als God mij zou openbaren aan wie de volgende president zou zijn? En ik stond hier in Phoenix en deed een voorspelling dat zus en zo de man was die de volgende president van de Verenigde Staten zou zijn. En men zou dat in de kranten enzovoort plaatsen. En ik zou de spijker precies op de kop slaan. Dat zou perfect zijn. En het zou zijn dat alles wat ik gezegd had zou gebeuren. Maar wat voor goed zou het doen?
Amen.
Wat voor nut heeft het, hoe dan ook, als ik zoiets zou doen? De kranten zouden het adverteren en het zou misschien uitgegeven worden als zo'n persoon zo'n voorspelling kon doen en het zou waar zijn. Dan zouden alle kranten en tijdschriften het verder vertellen. Maar u weet dat God dergelijke dingen niet doet. God gebruikt zijn kracht en zijn gaven niet voor dwaasheid. Het zal gaan gebeuren dat wie er ook president is, hij zal president zijn. En om nu te weten wie er president zou worden, zou ons geen zier helpen. Het zou ons totaal geen nut doen te weten wie de president zou zijn. Daarom doet God zulke dingen niet. En dan, als ik zo'n dergelijke voorspelling deed, en het gebeurde, en de kranten publiceerden het, en de tijdschriften, dan zou het tot mijn eer zijn. De mensen zouden zeggen, kijk eens wat een groot profeet broeder Branham is. Hij vertelde ons, lang voor het gebeurde, precies wie er president zou zijn, en dat zou tot mijn eer zijn. Maar God wil niet, hij is niet geïnteresseerd in dingen die tot mijn eer uitwerken, of de eer van enig ander mens. Hij is geïnteresseerd om de dingen uit te werken tot zijn heerlijkheid, iets dat tot voordeel zal zijn. Zoals Paulus zei, als wij in tongen spreken, en geen uitlegger hebben wat goed doet het. Wij verheerlijken alleen onszelf. En dat is het. Of stichten onszelf. Dat is enigszins uit de lijn voor God. God wil zelf gesticht worden. En wij moeten geen zelfverheerlijking zoeken. Maar God opbouwen met alles wat wij doen. Daarom geloof ik dus vanmorgen dat als ik wist wie hij zou zijn en precies wanneer hij verkozen zou worden en hoeveel stemmen hij voor of achter zou liggen of wat het ook zou mogen zijn, het geen enkel nut zou hebben om het te zeggen. Het zou het beste voor mij zijn om gewoon te zwijgen als ik het wist. Niet om te proberen het te publiceren, omdat er geen reden voor mij zou zijn om het te doen. Omdat het hoe dan ook zal gebeuren. En het voor ons niet zoveel verschil maakt wie er president zal zijn. Maar wanneer God zijn gaven gebruikt, gebruikt hij hen voor zijn eigen eer.
Amen.
En voor de eer van zijn volk. Voor de eer van zijn gemeente. Voor de opbouw van het lichaam van Christus. En voor de eer van het Koninkrijk Gods. Daarom geeft hij deze dingen in zijn gemeente. Daarom heeft hij leraars, profeten, evangelisten, herders. Zij zijn er voor de stichting van de gemeente en voor de eer van God. De profeet moet niet uitgaan en zich mengen met de wereld en proberen een gave te nemen zoals Biliam deed. En er geld uitslaan of zoiets. Als hij een profeet van God is, wordt hij verondersteld God aan de gemeente te openbaren en uit de dingen van de wereld te blijven. Het is allemaal voor de glorie van God. Nu hebben wij echt, en ik denk dat het een goed ding voor ons als predikers is, om onze orde te volgen wanneer wij zulke dingen in de wereld zien als wij vandaag zien. En wij hebben een orde van God voor de onderscheiding van de geest, om de geest te beproeven. Ik geloof dat dit een zeer grote les voor de gemeente vandaag is, om de geest van iets te beproeven, onderscheiding van de geest te hebben. Ik denk niet dat wij ooit in geen geval zouden moeten proberen een persoon te beoordelen door de denominatie waartoe men behoort, of door de groep waarmee men zich heeft vergaderd. Of men nu Methodist is, Baptist, Presbyteriaan, Pinkstergelovige, of wat ook is. Wij zouden nooit de mens moeten beoordelen door de denominatie waartoe hij behoort. We zouden hem altijd moeten beoordelen door de geest die hij heeft.
Amen.
Zie, de geest. Of hij van de spaderegen, of vroeger regen is, of uiterlijke, of innerlijke regen is, of geen regen, of wat het ook mag zijn. Wij zouden hem nooit daardoor moeten beoordelen, maar door zijn geest. Wij moeten de geest onderscheiden. Let op wat de man in gedachten heeft. Wat hij probeert te bereiken. Als de man door een gave, ongeacht hoe groot de gave is. Nu, ik wil de gemeente deze morgen bijbrengen dat in de verschillende denominatie u nog steeds samen de gemeente van de levende God bent. En dit is de zaak die ik u wil bijbrengen, ziet u, dat wij niet werkelijk verdeeld zijn. Wij zijn de stenen die in verschillende vormen gehakt zijn, alles tot de glorie van God. Nu, er is zoveel in de dag waarin wij leven dat betrekking heeft op gaven. Zoveel mensen beoordelen mensen door een gave die zij hebben. Wel, ik geloof dat deze dingen gaven zijn. Ik geloof dat wat wij zien gebeuren een gave is. En dat zij door God gegeven gaven zijn. Maar als wij hen niet op de juiste wijze gebruiken, zoals God bedoelde dat zij gebruikt moeten worden, dan kunnen wij meer kwaad doen met de gaven.
Amen.
Dan wij zouden kunnen als wij de gaven niet hadden. Onlangs 's avonds verklaarde ik van de kansel dit, dat ik liever broederlijke liefde zou zien bestaan onder de gemeente, al hadden wij niet één geval van genezing of iets anders. Ziet u, wij moeten weten waarvoor deze dingen zijn. Nu, als er een man komt en hij heeft een grote gave, ongeacht of hij tot onze denominatie behoort of een andere denominatie, beoordeel hem dan niet van welke denominatie hij komt, hoe hij zich kleedt. Maar wat u moet zien is wat hij met die gave probeert te doen. Welk doel hij heeft. Als hij probeert zijn invloed uit te oefenen om voor zichzelf een grote naam op te bouwen, dan heb ik genoeg geestelijke onderscheiding om te weten dat dat verkeerd is. Ongeacht hoe geweldig hij als leraar is, hoe krachtig hij is, hoe intellectueel hij is, of hoe zijn gave werkt, als hij niet probeert iets te bereiken, ten voordele van het lichaam van Christus,
amen,
dan zou uw eigen geestelijke onderscheiding u zeggen dat dit verkeerd is. Ongeacht hoe accuraat, hoe perfect, hoe het is. Het is verkeerd als het niet wordt gebruikt voor het lichaam van Jezus Christus. Om iets te bereiken, heeft hij misschien een grote gave gekregen, waardoor hij de mensen kan samentrekken met een grote intellectuele of geestelijke kracht, zodat hij de mensen bijeen zou kunnen brengen. En misschien probeert hij die gave uit te oefenen om zichzelf beroemd te maken, zodat hij een grote naam zal hebben, zodat andere broeders naar hem zullen opkijken als een of ander groot persoon. Dan is dat verkeerd. Misschien probeert hij een bepaald ding hier op te bouwen, omdat hij wil dat iemand anders uit het beeld geraakt en hij en zijn groep in het beeld komt. Dat is nog steeds verkeerd. Maar als hij een gave van God heeft en hij probeert het lichaam van Christus op te bouwen, dan maakt het mij niet uit waartoe hij behoort. U onderscheidt de man niet. U onderscheidt de geest, het leven dat in de man is. En dat zei God ons te doen. Niet eenmaal werd ons ooit opgedragen de groep van de mens, van de man te onderscheiden. Maar ons werd door God verplicht en bevolen de geest in de mens te onderscheiden. Wat hij probeert te doen, waartoe de geest in zijn leven hem probeert te leiden. En als wij dan kunnen ontdekken dat hij probeert de mensen te leiden, niet om hen uiteen te jagen, maar om hen samen te brengen en tot de gemeente van de levende God te brengen, niet allemaal tot één denominatie, maar tot een begrip, een gemeenschap, een eenheid van geest. Of hij dan van de vroege of spaderegen is, of wat het ook is. Zijn geest en zijn doel zijn juist. En de geest die in hem is, ongeacht waartoe hij behoort, de geest die in hem is, probeert de mensen op Calvary te wijzen, weg van zichzelf of weg van iets anders. De enige doelstelling die hij heeft, is hen op Calvary te wijzen. Hij geeft er niet om of hij nu zelf bekend is of niet. Hij geeft er niet om of zelfs zijn eigen beweging. Wat fijn is, ziet u, het is goed of hij een Methodist is of een Presbyteriaan of een Rooms-Katholiek of wat hij ook wil zijn van denominatie. Maar wat probeert hij te doen? Wat is het doel van zijn hart dat hij probeert te verkrijgen? Dan kunt u zien wat er in het leven van de man is. Of zijn beweegreden voor zijn denominatie zijn, of voor hemzelf zijn, voor wereldse dingen, voor grote namen, om te zeggen, ik voorspel dat en het gebeurde gewoon precies. Nu, u ziet dat dit daar precies juist fout is om mee te beginnen. Maar als hij wat God hem gegeven heeft probeert te gebruiken als leraar, als profeet, als ziener, een nieuwtestamentische profeet is een prediker, we weten dat allemaal, gewoon elke dienst zegt die een prediker is een profeet, een nieuwtestamentische profeet. Als hij profeteert, predikt, niet om te proberen zichzelf op te bouwen om een grote naam te maken of zijn organisatie te verheffen. Wel, hij behoorde in een organisatie te zijn. Hier ben ik zonder er een te hebben, maar toch zou men, om te prediken, het moeten zijn. Dat is juist ieder mens behoort een gemeente thuis te hebben. Men behoort een plaats te hebben, niet gewoon van het kastje naar de muur te lopen, maar ergens iets te hebben waar u naar de gemeente kunt gaan en het uw gemeente kunt noemen, ergens waar u uw tiende betaalt en ergens waar u helpt de zaak te steunen. Maak uw keuze. Maar weiger dan nooit de omgang met de ander, omdat hij niet tot uw groep behoort. Zie, onderscheid zijn geest en zie of hij hetzelfde doel heeft in zijn hart. Dan heeft u gemeenschap met elkaar. U werkt voor één grote zaak. Dat is de zaak van Christus. Ik geloof dat dit absoluut waar is. Nu, als wij de motieven en beweegredenen van de Oud-Testamentische profeten zullen opmerken, dan hadden die mannen één doelstelling. En dat was Jezus Christus. Zij hadden één ding waaromheen hun gehele thema van het Oude Testament was gebouwd, de komende Messias. Zij gingen echt niet uit om dingen te doen voor geld of roem. Zij hadden één ding, zij waren gezalfd met de geest van God. En zij voorspelden de komende Messias. En die mannen waren zo gezalfd met de geest, dat zij soms handelden zoals de geest die in hen was, dat zij schijnbaar van zichzelf spraken. Let op hoe de geest van God die mannen deed handelen. We zullen bijvoorbeeld Mozes nemen, de grote profeet. Hoe die man totaal geen zelfzuchtige doelstellingen had. Hij had de koning van Egypte kunnen zijn. Hij had de wereld onder zijn voeten kunnen hebben. Maar omdat hij een profeet was in het hart, weigerde hij de zoon van Farao's dochter genoemd te worden, liever verkiezend om de vervolging en de beproevingen van Christus te ondergaan en de schatten des hemels groter te achten dan die van Egypte. Hij verzaakte hen en ontzegde zichzelf de wereldse faam, de wilde en de dingen die het leven biedt. Hij moest daaraan voorbij kijken. Zie, hij zou dat geweest kunnen zijn. Neem gewoon de prediker vandaag. Als hij de doop van de Heilige Geest heeft, weet hij, als hij dat woord predikt, dat het ten koste zal gaan van zijn eigen roem. Het zal hem ergens een kleine gemeente brengen, of misschien buiten op straat. Maar hij weet dat er iets in zijn hart brandt.
Amen.
Hij ziet de komst van de Heer. Hij geeft er niet om of hij een grote gemeente of een kleine gemeente heeft. Hij geeft er niet om of hij vandaag voedsel heeft of niet. Hij geeft er niet om of hij goede kleren heeft of niet. Hij is slechts bedacht op één ding, en dat is het ware leven binnenin hem dat het uitroept. Hij probeert iets te bereiken voor de glorie van God. En die man zal door zo te doen het ware leven van de geest die in hem is uitleven. Volgt u mij? Hij zal het naar buiten brengen. Kijk naar Mozes. Toen hij tot een tijd kwam dat hij het tentoonstelde, heel zijn leven was de geest van Christus. Want Christus was in hem. Christus was in Mozes met mate. Nu, als wij het opmerken, dan werd hij geboren in de vervolgingstijd. De kinderen werden gedood om te proberen hem te pakken te krijgen, net zoals men in Jezus' tijd deed. En we ontdekken dat hij tot een plaats kwam dat de kinderen van Israël op zo'n wijze ongehoorzaam waren geweest, dat God toornig op hen werd. En dat hij tot Mozes zei, stap terzijde, en ik zal de gehele groep van hen vernietigen. En ik zal van u nemen en een ander geslacht opwekken. Mozes wierp zichzelf in de bres van Gods oordeel en zei, neem mij weg voor u hen wegneemt. Met andere woorden, voor u hen kunt wegnemen, zult u mij eerst moeten nemen. Dat is precies wat Jezus Christus deed. Toen God het hele aangezicht van de aarde zou hebben weggevaagd met deze zondaars, u en ik. Maar Jezus wierp zichzelf in de bres. God kon het niet doen, hij kon niet zijn eigen zoon nemen. En toen God die geest in Mozes zag, in het oordeel hangend als een kruis daar, u kunt niet aan hen komen, u zult mij eerst moeten nemen. Ziet u dan de geest van God in Mozes? Terwijl hij koning van Egypte geweest zou kunnen zijn, wanneer hij alle luxe van de wereld gehad zou kunnen hebben en populair had kunnen zijn, terwijl hij de grote koning van de wereld op dat tijdstip geweest zou kunnen zijn, maar hij verkoos de vervolging en de kwellingen te ondergaan, want hij achter de smaad van Christus groter schat dan die van Egypte. U ziet dat hij zichzelf in de bres wierp. Waarom? Het was God in Mozes die dat deed. De normaal denkende intellectuele mens zou dat nooit doen. Hij zou de gemakkelijke weg nemen. Dus ongeacht hoezeer Mozes een fanaticus scheen te zijn, hij was een ware profeet van God, omdat hij iets probeerde te bereiken voor het koninkrijk van God. Nu met zijn grote gave van profetie zou hij een wijze man geweest kunnen zijn, kon hij in Egypte zijn opgestaan en gezegd hebben, nu wacht, ik zal zo en zo profeteren, ik zal zus en zo zeggen, en met zijn profetie zou hij wereldberoemd geweest zijn. Maar dat was niet in zijn hart.
Amen.
Het kon niet in zijn hart zijn. Als u dus een persoon ziet met een grote gave die probeert iets te doen om zichzelf te verheerlijken, dan zegt uw eigen onderscheiding van de geest dat dit verkeerd is. Maar Mozes probeerde iets te bereiken voor de eer van God. Ongeacht hoe erg het was, hoe slecht het eruit zag, hoezeer erover werd gesproken, de geest in Mozes leidde hem regelrecht naar het pad van plicht. De geest in hem. Kijk dan Jozef. Toen hij geboren werd, was hij geliefd door zijn vader en gehaat door zijn broeders. Een volmaakte type van Christus. En hij was een voorbeeldbroeder van hen, dezelfde vader. Maar de reden dat zijn broeders hem zonder oorzaak haatten, was omdat God hem een profeet, geestelijk, een ziener had gemaakt. En zij haatten hem om dat doel. Maar Jozef kon het niet helpen, omdat God hem op die wijze gemaakt had. En let op de geest van God in Jozef. Let op wat hij deed. Hij acteerde zelfs de rol van Christus. Hij was gehaat door zijn broeders, geliefd door zijn vader, omdat de geest het verschil maakte. Hij was een geestelijk man. Hij zag visioenen. Hij legde dromen uit. Hij deed het niet voor zijn eigen eer. Hij deed het omdat er iets in hem was, de geest van God. Hij zou niet uit zichzelf heen gegaan zijn, daar, en zich in een put laten werpen, en al die jaren zijn arme oude vader bedroeven, verkocht voor bijna 30 zilverstukken, uit de put opgetrokken, en de rechterhand van farao worden, de koning der aarde in die tijd. En in zijn gevangenis daar, was daar een schenker en een bakker, en de een was verloren, en de ander werd gered, door zijn voorspelling. In de gevangenis. En merkt u op dat Jezus, toen hij kwam, geliefd was door de vader. En de vader gaf Jozef een kleed met vele kleuren, de regenboog, een verbond. En de vader, God, gaf zijn zoon, Jezus, het verbond. En toen haatte de Joodse broeder hem zonder oorzaak.
Amen.
Hij had geen reden om hem te haten. Hij was geestelijk en hij was Gods woord bekendgemaakt. Hij kwam om de wil des vaders te doen. Hij kwam om de schrift te vervullen. Hij kwam om hun vrede te brengen. Maar zij begrepen hem verkeerd en haatten hem zonder oorzaak. Zij hielden niet op om te proberen te zien wat hij probeerde te bereiken. Zij veroordeelden hem gewoon omdat hij het niet met hen eens was. Hij maakt zichzelf zus en zo. Hij maakt zichzelf God. Hij was God. God was in hem. De Bijbel zegt dat God in Christus was. Zichzelf aan de wereld bekendmakend. Hij was de God der heerlijkheid die de glorie van God manifesteerde. Kijk naar Mozes. Hij kon het niet helpen dat hij zichzelf daarin wierp. Hij deed dat niet om te huichelen. Hij deed het omdat God in hem was. Evenmin kon Jozef het helpen te zijn wat hij was. Omdat het God was in hem, die in hem werkte en zich vertoonde door de man. Nooit deed hij het uit zelfverheerlijking. Ieder mens, als die priesters slechts de onderscheiding van geest hadden gehad zoals ik vanmorgen tot u spreek, ongeacht hoeveel de wereld over hem sprak, zij zouden het toch geweten hebben, als zij maar naar het woord zouden hebben gekeken, als zij zijn doelstelling hadden gezien. Hij deed altijd dat wat de vader verheerlijkte. Men zei, oh, deze man is een grote genezer. Hij doet deze dingen zoals dat. Hij zei, ik kan niets doen tenzij de vader het mij eerst toont. Ik ben het niet die de werken doet. Het is de vader die in mij woont, die het werk doet. Hij nam nooit de eer aan. Evenmin zou enige dienstknecht van God de eer nemen. Evenmin zou enige dienstknecht van God een gave van God nemen. En proberen zichzelf te verheerlijken of iets anders. Maar zijn juiste doelstelling is iets te doen voor de eer van God. Dat is de reden waarom u vandaag hetzelfde ziet. Wij moeten onderscheiding van geesten hebben om te zien wat iemand probeert te doen. Proberen zij God te verheerlijken? Proberen zij zichzelf te verheerlijken? De geest van God, die werkt in de mens, doet de mens als God handelen. Geen wonder dat Jezus zei, staat er niet geschreven, gij zijt goden. En als men hen goden noemde, tot wie de geest van God kwam, hoe kunt u mij dan veroordelen, als ik de zoon van God ben? Als u de geest van God in Mozes zou kunnen zien. Wel, hij was God. Mozes was een God. Jozef was een God. De profeten waren goden. De Bijbel zegt dat zij het waren. Ze waren goden. Omdat zij hadden zichzelf volledig aan de geest van God overgegeven. Zodat zij werkten voor de eer van God. En wanneer een man zo gezaald is met de geest. Nu laat dit heel diep. Onder die vijfde rib aan de linkerzijde gaan. Wanneer een mens gezalfd is met de geest van God, zijn zijn gewoonten, zijn handelingen en alles God die in hem beweegt. Soms wordt hij verkeerd beoordeeld. Kijk naar David in de 23e psalm. Hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Alsof hij het was. Alsof David die man was. Zij gaan allemaal voorbij, steken hun lip naar mij uit. Hij was zo gezalfd met God. Hij was zo volmaakt aan God overgegeven. En de zalving was op hem op zo'n wijze, dat als iemand daar had gestaan, toen hij door de geest van God uitriep en zei, wel, kijk, hij denkt dat iemand de lip naar hem uitsteekt. Waarom heeft God hem verlaten? Het was David niet, het was de geest die het door David heen uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Al mijn beenderen staren naar mij. Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Wel, iemand zei, luister eens naar die huichelaar daar. Wiens handen zijn doorstoken, wiens voeten zijn doorboord. Dat is de intellectueel. Maar iemand die onderscheiding van geest had, wist dat dat de geest van God in hem was, die het uitriep. Wanneer een mens door de geest van God gezalfd is, heeft hij de houding van God. En de houding van God is nooit om ons uiteen te jagen. De houding van God is om ons samen te brengen, want wij zijn één in Christus Jezus. En Gods doel is om ons samen te brengen. Hebt elkaar lief. Nu wij zien de geest in die grote profeten bewegen. Jezus noemde hen goden. Hij zei dat zij goden waren. Nu, toen de geest tot hen kwam, was het met mate. Maar toen hij tot die ene kwam, Jezus, welke de Zoon van God was, kwam hij tot hem zonder mate. De volheid van de Godheid woonde lichamelijk in hem, want hij was het volmaakte voorbeeld. Hij was de God der heerlijkheid, die de heerlijkheid van God aan de mensen bekend maakte. God die in hem rondging, let op zijn leven. Heel het Oude Testament door was hij het thema van het Oude Testament. Al die oude profeten in het Oude Testament riepen het uit, niet tot zichzelf. Zij riepen het uit onder de geest van God, die hen deed handelen als God, in zoverre dat zij God genoemd werden. En toen werd de volheid van die geest in Jezus Christus gemanifesteerd. Kijk naar David. Toen hij als koning van Israël was ontroond, verworpen door zijn eigen volk. Hij ging naar de Olijfberg, ten noorden van Jeruzalem. En hij keek terug over de stad. En weende, omdat hij verworpen was. Wat was het? Het was de geest van Christus. De zoon van David. Jezus. Zat 500 jaar later op dezelfde berg en keek uit over de stad als een verworpen koning en riep uit, Jeruzalem, Jeruzalem. Amen. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen. Uw verschillende denominaties en alles, zoals in hen haar kuikens. Maar u hebt niet gewild. Hoe vaak heb ik het willen doen? Nu dezelfde geest die in David was, werd in Christus in volheid gemanifesteerd en is vandaag in de gemeente aan het roepen tot de mensen. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen. En wanneer u afscheidingen ziet en verschillen en verbroken broederschap en het christelijk leven, de een tegen de ander, dan doet het de geest van God in uw hart uitschreeuwen.
Amen.
U probeert iets te bereiken. Een ware profeet van God. Een ware leraar. Probeert de gemeente tot een eenheid van de geest te brengen. Een eenheid van geest. Opdat men God zou kunnen herkennen. Ze proberen het te bereiken. Ongeacht tot welke denominatie zij behoren of wat ermee is. Wij hebben onderscheiding van geest. Om de geest te onderscheiden die in de man is. Om te zien of het de geest van God is of niet. Nu wij merken op toen hij hier op aarde was. Hoe hij rondging om goed te doen. Ik merkte nog iets op wat in mijn gedachten komt. Hebt u opgelet toen David verworpen was als koning? Hij ging de stad uit. En een kleine Benjamin niet? Die verondersteld werd een broeder voor hem geweest te zijn. Medelijden had moeten geven. Omdat hij beworpen was. Maar wat? Hij was een kreupelman. En hij ging daar langs in zijn kreupele toestand. En wierp modder naar David. En schold hem op allerlei wijze uit. En vervloekte hem. In de naam des Heren. Deze kleine, oude, kreupele Benjamin niet. Vervloekte koning David in de naam des Heren. Let op de geest van God en de geest van de duivel aan het werk. Nu als u het opmerkt, hij was kreupel. Het vertegenwoordigt de geestelijke kreupelheid van de mensen vandaag. Die gekheid zouden maken over de ware geest van God in Christus die zichzelf manifesteert. Dat was de geest van Christus in David die verworpen werd als koning. En wanneer de mensen vandaag gekheid maken over de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen en proberen iets te bereiken om Methodisten en Baptisten en Pinkstermensen en Presbyterianen en alles samen te trekken, samen als een eenheid, als een lichaam van Christus. En ze zien de geest werken, dan zeggen ze, wel kijk, dat is een Pinksterman. Weg met hem! Ik ken er een die er met een vrouw van een ander vandoor ging. Ik weet dat deze dronken was en ik weet dat deze dit deed en ik weet dat deze dat deed. Dat allemaal. Maar ze zijn groot genoeg om hun eigen dingen te verbergen. Die zij kunnen verbergen. Maar David werd aan de kaak gesteld. Waarom? Hij had de geest van Christus in zich. De wacht zei, zal ik het hoofd van die hond afslaan die mijn koning zou vervloeken? Let op de geest van Christus in, David. Laat hem begaan. Want de Heer heeft hem gezegd mij te vervloeken. Vat u dat? Laat hem begaan. De Heer heeft hem gezegd mij te vervloeken. Vandaag willen wij in plaats daarvan onze vuisten opsteken en hem bevechten. Ziet u? Zijn hoofd afhakken. Ja, stuur hem weg. Hij behoort niet tot ons. Laat hem begaan. De Heer heeft hem gezegd mij te vervloeken. Die kleine kreupel liep daar langs en wierp modder op David. Dat is wat men vandaag doet op de geest van Christus. Ze zijn een stel heiligrollers. Ze zijn een groep van dit. Het is niets met hen gedaan. Het is niets gedaan met goddelijke genezingen. Er is niet zoiets als engelen. Er is niet zoiets als profeten. Al deze dingen, als de dagen van wonderen zijn voorbij, is het werpen van vuil. Maar laat hem varen. Maar toen David in kracht terugkeerde, halleluja. Toen hij terugkwam als volledig koning van Israël. Wees niet bezorgd, deze Jezus, wiens geest wij vandaag hebben, acteerde zijn deel uit en zal weer terugkeren in een fysiek lichaam voor de tweede keer in glorie, in kracht en majesteit. Die kleine modderwerper viel op zijn aangezicht en smeekte om genade. Laat hem begaan. De geest van Christus in ons. Werp hem niet uit. Laten wij ons herinneren dat al deze dingen moeten gebeuren. Wij moeten één ding doen. Doorgaan. God belooft dat wij alles zouden medewerken ten goede van hen die hem lief hebben. Laten wij de onderscheiding van geest behouden. De doelstelling juist houden. We zijn hier om God te dienen. Met elkaar gemeenschap te hebben. Door te gaan en God te dienen. Als de man de verkeerde soort doelstelling heeft, wat zal er dan gebeuren? Zie. Nu, we ontdekken dat de geest van God in hem was. Al die oude profeten spraken van hem. Geheel de geest, ten dele, elk klein deel, verheerlijkte niet de ware profeet zelf. Al de ware profeten manifesteerden hem, spraken van hem. En alles wat zij zeiden, werd in hem vervuld. Het toonde aan dat het de geest van God in hen was. Want het werd vervuld. Wat was het? God sprak van zichzelf. Zie. God manifesteerde zichzelf door deze profeten heen. Niet om eer aan te nemen. Wie zal de volgende president zijn en wie zal dit zijn. En ze slaan u op het hoofd. Zeg ons wie u sloeg en wij zullen u geloven. Dat is het niet. Het is iets om God te manifesteren. Het is niet om van broeder Wedders hier, of broeder Shores, of broeder Zus en zo, daarbuiten, een groot man te maken en hem iets groter te maken dan de rest van de mannen van zijn groep. En om hem van hem de grootste man in Phoenix te maken. Het is niet om van William Branham iets groots te maken. Maar waar is het om te doen? Het is niet om van Errol Roberts of Billy Graham iets groots te maken. Maar het zijn de harten. Wij proberen iets te bereiken voor het koninkrijk van God. Het manifesteert God. Alle gaven en dingen maken de een niet groter dan de ander. Het doet ons gewoon alles samenwerken. Voor de volmaking van het lichaam. Om ons als één volk samen te brengen. Als een volk van God. Maar wanneer u ziet dat zij ermee in tegenspraak gaan, vervloek hen niet. Laat hen gewoon gaan. Iemand moet dat doen. Maar wacht tot Jezus in kracht komt. Nu wij zien dat al die profeten spraken. Ieder van hen verheerlijkte God. En de komende Messias. En wanneer zij in de geest kwamen, handelden zij en spraken en leefden het leven uit, net zoals de Messias deed. Als het dat deed, aan die zijde van het kruis, sprekend van zijn komst, hoeveel te meer zal het na zijn komst de geest van de Messias in de gemeente brengen om te handelen, te doen, te werken en te leven zoals de Messias. Het is de geest van God. Onderscheid die geest. Zie of het uit God is of niet. Zie of hij handelt zoals hij. Zie of uw emoties. Als iemand herrie tegen u schopt en vuil op uw leven smijt. En u weet dat u zo onschuldig bent als u maar kunt zijn. En u weet dat u de geest van God hebt. Probeer dan niet om uzelf af te scheiden. Probeer niet om gemeen tegenover hen te handelen. Vervloek hen niet. Wandel gewoon voort. Weten dat God dat deed om u een test te geven om te zien hoe u het zou opnemen. Hij zal er hoe dan ook toe moeten komen. Amen. Zoals ik onlangs zei, ik geloof in de gemeente van broeder Fuller. Over die fietser in Canada. Ze dachten allemaal dat ze beter konden rijden dan deze jongen. Gewoon een klein vatje. En hij was de enige die niet kon rijden zonder het stuur vast te houden. Ik ben blij dat ik van u hou, oude fietsers, die het stuur vasthoudt. U die beide kanten van het kruis vastpakt en zegt, niets kan ik in mijn armen meenemen. Laat mij aan het kruis vasthouden, heer. Ik heb geen intellectuele dingen, ik heb niets. Laat mij gewoon hieraan vasthouden. Daar ginds heen kijkend. En men had een plank van 30 centimeter breed waar ze overheen moesten rijden. Een stadsblok ver om een swingfiets te winnen voor $100. En al die jongens die konden rijden zonder het stuur vast te houden. Ze konden naar de stad gaan en de boodschap van hun moeder halen en weer terugkomen zonder het stuur maar aan te raken. En ze begonnen allemaal te kijken. En ze waren niet gewoon het stuur vast te houden. En vielen van de plank. Maar dit kleine knaapje reed erop en hield het stuur vast. En reed erover tot het einde. Ze vroegen hem, hoe deed je dat? Hij zei, hier maakten jullie een fout, makkers. Jullie kunnen allemaal beter rijden als ik. Maar jullie keken hier vlak voor je. Het maakte jullie zenuwachtig te zien. Jullie proberen je in evenwicht te houden en jullie vielen eraf. Ik keek hier helemaal niet. Ik lette op het einde en hielp me in evenwicht. Dat is wat wij moeten doen. Kijk nu niet naar die kleine dingen. Deze deed dit of dat. En let op het einde en blijf in evenwicht. Christus komt. Let op het einde. Blijf gewoon in evenwicht. Let niet op wat er nu gebeurt. Let op wat er gebeuren zal ginds tegen het einde. Wanneer de eindtijd, wanneer wij daar zullen moeten staan en rekenschap geven voor ons leven. David hield die kleine oude Benjaminiet die modder naar hem wierp, niet in het oog. Hij was hoe dan ook kreupel. Hij besteedde nooit aandacht aan hem. Hij wilde zelf niet toestaan dat de wacht zijn hoofd afhakte en zei, laat hem gaan. God zei hem dat te doen. God zei hem mij te vervloeken. Laat hem gaan. Want David wist dat hij op een dag in kracht zou terugkeren. Die Benjaminiet zou zijn tijd hebben. Ja, dat is het. De gemeente zal in triomf opstaan. Ik werd slechts gezonden om hoe dan ook voor zijn zieke kinderen te bidden. Dat is alles wat ik kan doen. Waar ze ook zijn en tot welke gemeente ze behoren, het maakt geen verschil voor mij. Ik probeer voor zijn zieke kinderen te bidden. Proberend om de gaven te manifesteren voor zijn glorie. Dat is de reden dat ik nooit tot iets behoorde. Nu herinner dat dat in orde is. Ik zeg dat nu niet. Ik wil dat u duidelijk van mij weet. Dat ik geloof dat God christenen heeft in elke gemeente. Zijn kinderen. Hij heeft mij daar nooit over ondervraagd. Ik werd slechts gezonden om voor de kinderen te bidden. En deze dingen te doen. En hem te manifesteren. Nu ziet u, alles waarvan Jezus en deze profeten spraken, moest waar zijn. Want het was de kracht van God in hen. God zelf, die door hen sprak over zichzelf. Die tot zijn eigen heerlijkheid komt. Wie wordt de president? Wie zal het gaan worden? Zullen we dit jaar genoeg regen hebben? Dat betekent niets. Iets tot de glorie van God. Iets om de gemeente in orde te zetten. Iets voor de kracht van God. Niet om voor uzelf een naam te maken, maar om de eer van God openbaar te maken. Wij merken op dat al die profeten en alles wat zij erover hem zeiden, dat alles waar werd omdat hij het thema was van het Oude Testament. Jezus, de Messias, de komende Messias, was het waarnaar elke profeet van Adam tot Malachi uitkeek. Elke profeet sprak van de komst des Heren. Ieder had er zijn deel in, omdat hij van God gezalfd was. Dat is alles waarover hij kon spreken. Nu, ik wilde dat we er meer tijd voor hadden. Maar let op dat alles wat zij zeiden, gebeurde. Kijk hier, laten we gewoon enkele van de dingen nemen die de profeten zeiden. Een maagd zal zwanger worden en een kind baren. Gebeurde dat? Zeker. Zijn naam zal Emmanuel genaamd worden. Vredevorst, almachtige God, eeuwige Vader. Dat was hij precies. De eeuwige Vader. Geen mens zal vader genoemd worden op deze aarde, maar God is uw Vader. In orde. Nu laten wij opnieuw kijken. Hij werd verwond om onze overtredingen. Hij werd verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De straf die ons de vrede brengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij was in Pilatus' rechtszaal, waar de man zelf, die zijn rug zo liet geeselen, met negenvoudige zweep, niet beseffend dat de schriften zeiden dat het zo zou zijn. Zij hadden geen onderscheiding van geest, die priesters. Die zeiden, weg met hem, weg met hem. En bij het kruis, toen zij een grote mond opzetten en dergelijke dingen, hadden zij geen onderscheiding toen zij hem hoorden roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u, ze konden de geest niet onderscheiden. Daarover sprak David in de 22e psalm. Zij zetten een grote mond op, niet wetend dat zij het deden. Precies wat die kleine Benjamin niet deed tegenover David. Zie, hij dacht dat David helemaal verkeerd was, omdat hij het niet met hem eens was over zijn beginselen om zijn koninkrijk te besturen. Hij begreep niet dat het de geest van God in David was die het deed. Dat moeten wij vandaag onderscheiden. Wat probeert hij te doen? Wat bedoelt hij? Niet tot welke groep behoort hij, of wat dit, dat of wat anders. Of hij een blanke is, een zwarte en een gele man, of wat hij ook is. Laten we zien wat hij probeert te bereiken en dat nemen. Zien wat hij probeert te doen voor het koninkrijk van God. Hij heeft eigenaardige ideeën over ons, die volkomen in orde zijn, als hij iets probeert te bereiken voor het koninkrijk van God. In orde, onderscheid dat in hem. Als hij verkeerd is en waarachtig is, zal God hem na een poosje overtuigen van de waarheid van de zaak. Laat hem gaan en zie wat hij probeert te doen. Nu, wij zien hier. We ontdekken vervolgens bij zijn dood, toen hij stierf aan het kruis, dat hij al de dingen uitriep die de profeten van hem zeiden. Ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Het werd daar vervuld. De profeten hadden gelijk. Men dacht dat zij het zelf waren, of riepen alsof zij het zelf waren. Maar het werd aan het kruis gemanifesteerd. Hij werd geteld met de overtreders. Dat is wat met hem werd gedaan. Hij was met de overtreders. In zijn dood werd hij begraven bij de rijken. Hij deed het. Hij werd begraven in het graf van een rijk man. Hij zal mijn ziel niet verlaten, zei David. De geest van God in David die het uitrepen. Ziet u de geest van God in een man die het uitroept? Iemand zei, luister naar die oude huichelaar daarboven. Hij was het niet. Het was de geest van God in hem die het uitriep. De geest van David. De geest van God in de man die het uitriep. Ziet u, het was de geest van God in hem die het uitriep. De geest van God die zich manifesteert. Hij zal zijn ziel in de hel niet verlaten. Evenmin zal hij toestaan als zijn heilige verderf ziet. Nu, broeders, tot slot kan ik misschien dit zeggen. Onze tijd gaat voorbij. Maar kijk, ik kan tot slot dit misschien zeggen met deze zitplaatsen hier. Laten we zien. Als een man, heel het thema van het Oude Testament was over hem. Als alles wat de heilige profeten, gezalfd met Gods geest, zeiden, precies op de letter werd vervuld in hem. Dan moest die grote persoon, de Zoon van God genaamd, zeker weten hoe hij de Nieuwtestamentische gemeente op moest richten. Gelooft u dat?
Amen.
Hij behoorde een idee te hebben om de gemeente van het Nieuwe Testament op te richten. Het eerste waarop ik uw aandacht wil vestigen is hier in Matthäus 16, waar hij sprak over toen hij naar beneden kwam en met de discipelen praatte. Hij zei, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden, sommigen zeggen dat u Elias bent, en sommigen zeggen dat u zus en zo bent, of zo en zo, en dergelijke andere. Hij zegt, maar wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zei, zalig zijt gij, Simon, zoon van Jonas, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft u dit geopenbaard. En ik zeg u, dat gij Simon zijt, of Petrus, en dat ik op deze rots mijn gemeente zal bouwen en dat de poorten der hel haar niet kunnen overweldigen. Nu, daar was sprake van de gemeente. Nu, let nu op. Aandachtig. En als ik verkeerd ben, God vergeef mij en u vergeef mij. Nu, de katholieke kerk zegt, dat was een steen die daar lag. Petrus. En op Petrus bouwde hij de gemeente. Nu, we weten dat dat verkeerd is. Wij protestanten zijn het daar niet mee eens. Maar wij protestanten zeggen, hij zelf was het waarop hij zijn gemeente bouwde. Hij zelf. Maar als u het zult opmerken, ik wil het daar in alle vriendelijkheid niet mee eens zijn. Dat was het niet. Zij werd gebouwd op de geestelijke openbaring van hemzelf. Zie? Vlees en bloed. U leerde dit nooit in een bijbelschool. Zo goed als ze ook zijn. U leerde dit nooit door een geloofsbelijdenis. Zo goed als het is in orde. Maar vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Het is geen intellectuele opvatting. Hoe u uw toespraak kunt houden. Hoe u zich moet buigen. Of welke grote dingen u hier op aarde moet doen. Dat is het niet. Het is niet gebouwd op een groot iets. Of om te doen van iets groots. Maar het is een openbaring van het woord van God. Hij was het woord. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt. En woonde onder ons. En dat was de openbaring van het woord van God. De geest in Petrus openbaarde door geestelijke openbaring dat hij de zoon van God was, openbaar gemaakt. De God der heerlijkheid die de glorie van God bekend maakte. Op deze rots, geestelijke openbaring van het woord, zal ik mijn gemeente bouwen. Waarom? Als die profeten onder God waren en door de Heilige Geest spraken dat dat de Zoon van God was, dan openbaart dezelfde geest aan deze zijde regelrecht precies dezelfde zaak. Ziet u het? Vlees en bloed. U kunt het niet leren in een bijbelschool. U leert voor uw dokter in de godgeleerdheid en uw dokter in de filosofie, de dokter in de rechten of zo. Dat is in orde. Ik wil dat ik het had. Dat is juist. Maar toch is dat het niet. U hoeft het niet te hebben, hoewel het goed is om het te hebben. U kunt dit zijn plus. Maar als u de plus moet wegvlakken, neem dit. Dit is dat. Als dit dat niet is, laat mij dit hoe dan ook hebben. Ik wil dit. Dit. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. U leerde het nooit via de lijn van opleiding. U leerde het nooit via de lijn van denominatie. Ze zijn fijn, opleiding, denominatie is fijn. Dat is een deel ervan. Maar mensen leggen daar te veel nadruk op en zij laten de geestelijke onderscheiding achterwege. Zie? Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, heeft u dit geopenbaard. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen. Zullen nooit in staat zijn te zegevieren. Wat toont dat zij er tegen zouden zijn. Let niet op en zie waar de poorten der hel tegen zijn. Ze zijn niet tegen de denominaties. De regering erkent dat. Dat is er niet tegen. De wereld herkent onze denominaties. En allemaal. We hebben het recht, elk van ons als Amerikaans burger, op denominatie. Wat fijn is. Wij waarderen dat. Maar daar zijn de poorten de hel niet tegen. Ze zijn tegen de geestelijke openbaring. Dat Christus nu hier is. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Daar zijn ze tegen. De poorten de hel zullen er tegen zijn. Maar zij zullen nooit zegevieren. Daar heb je het. Geestelijke onderscheiding. Ongeacht wie het is mijn broeder. Zolang als hij probeert hetzelfde doel te bereiken waarvoor ik werk. Laat hij profeet zijn, herder, diaken, zus en zo. Laat God hem eren op deze wijze, die wijze of waar het ook is. Laat hem mij zonder eerbied behandelen, wat hij maar wil doen. Maar toch is dat mijn broeder. Wij werken voor dezelfde zaak. Wij zenden al onze werken in hetzelfde koninkrijk ginds. Hij werkt voor hetzelfde waar ik voor werk. Geestelijke onderscheiding. Geestelijke openbaring. Van God. Kijk hier als u wilt. Jezus, ik predikte onlangs ergens. Misschien dagins. Het was niet zo vanaf het begin. Wij moeten teruggaan naar het begin. Om onze tekst nu te vinden. Voor een ogenblikje slechts. Bij het begin was er Kain. Intellectueel. Wij zouden zeggen dat hij een fijne kerk bouwde. Een fijn altaar maakte. Een offer offerde. Oprecht bad. Dankte. Zijn tiende betaalde. In alles was hij even religieus als Abel. Maar er was geen Bijbel in die dagen. Maar Abel zag door geestelijke openbaring dat het niet de vruchten van het veld waren die ons hadden laten zondigen. Het waren geen appelen die zij hadden gegeten. Zie, het waren geen appelen. Openbaring zei hem dat. En het waren niet de vruchten die veroorzaakten dat hij daaruit had moeten gaan. Het was leven, de afscheiding van leven. Hij ging dus heen en offerde een lam in zijn plaats. Door geloof, wat geestelijke openbaring is. Amen. De openbaring van God. Geestelijke openbaring die aan hem geopenbaard was. Het is geen fruit. Het zijn geen appelen, perziken, pruimen, peren. Het was een afscheiding van leven. Zodat hij heen ging en een leven nam. En het offerde in plaats van vruchten. Vruchten zijn wat u eet. U werkt uit uw eigen hand. Wat u daar doet. Ik zal dit gaan bouwen. Ik zal dit gaan doen. Ik zal dat ondersteunen. Dat is goed. Hij had een altaar precies zoals die ander had. Ze hadden beide altaren. Dat was goed. Maar het was de geestelijke geopenbare waarheid van de zaak. Wat de geest van God openbaarde het. En op die rots. De rots waarop Christus stierf. De rots der eeuwen. Op de rots waarop Abels lam stierf. Zie die kleine Abel, als hij zijn handen op dat kleine lam legde en op de witte wol ervan die doorweekt werd toen hij een steen nam. Men had geen dolk in die dag en zijn hals zo doorsneed en erop sloeg en het arme kleine ding stierf en het bloed vloeide over zijn handen. Zijn kleine wol werd geheel in bloed gebaad en het blaatte en schreeuwde. Waarvan sprak het? Het lam van God zo'n 4000 jaar later. Het werd geestelijk geopenbaard. De kerk wees hem af en de mensen noemden hem Beelzebub. En een duivel, omdat al de profeten het hadden uitgesproken. Zij logende de profeet. Hoor, zij, gij bouwt hun grafsteden, terwijl gij hem daarin hebt gebracht, gij gewitte wanden. Hij zei dat tot hen, die zonder geestelijke onderscheiding waren, niet wetend dat het lam van God was, dat hij verondersteld werd op die wijze te zijn en te handelen op die manier, omdat hij het woord van God vervulde. En de Heilige Geestgemeente vandaag vervult het woord van God door te handelen op de wijze dat zij het doet en de dingen te doen die zij doet. Zij vervullen het woord van God, halleluja. Ziet die Petrus uit de dag van Pinkster, dit is dat. En hij zei, het is voor u en voor uw kinderen en degenen die verre zijn, zoveel als, zelfs als de Heer onze God zou roepen. Diezelfde geïnspireerde profeten zeiden dat het avond zou schijnen, dat er een vroege espade regen samen zou zijn, als in de dagen van genade. En wat is het? De vroege regen komt over, en de espade regen is over tijd. Dan overlappen ze elkaar, en komt het samen, de vroege espade regen samen, de Heilige Geest, bekendgemaakt door de kracht en de opstanding van Jezus Christus. Daar hebt u het. Samenkomend. De vroege. Gods genade. Hij zei zoals het was in de dagen van Noach. Zijn genade was langmoedig. Hier is het vandaag. Langmoedig. Een overlapping. Hij brengt een wolk van de oude dagen en een wolk van deze dag. Samen. De vroege regen loopt eerst binnen. De eerste regen die wij hebben gehad. En nu komt hier de spaderegen over. De vroege regen die over de spaderegen komt. Oost en west die samenkomen. Beide regens vallen tezamen. Goddelijke genezing plus de engel van God. Die de geheimen van de harten openbaart. En alles doet gebeuren. Oh, wat ziet er naar uit dat echte geboren kinderen van God dat zouden willen zien. Daar hebt u het. De geest die openbaring openbaart. Dat is wat Jezus zei waarop de gemeente gebouwd zou worden. Wel iemand mag zou de machine opstaan en zeggen, wel zeker bij zus en zo, wij zijn daarop gebouwd. Laten we zijn woord wat verder nemen. De laatste opdracht aan zijn gemeente, hij zei, ga uit in heel de wereld en preek het evangelie aan ieder schepsel. Heel de wereld. Hoe lang moet dat duren? Heel de wereld. Aan hoeveel? Ieder schepsel. Hij die gelooft en gedoopt is, niet de kerk. Want hij is een persoonlijk voornaamwoord. Hij die gelooft, de enkeling. Zoals David Duplessis zei over de kleinkinderen. Er zijn geen kleinkinderen in het koninkrijk van God. Het zijn kinderen. Uw vader was een pinksterman. En u komt hier gewoon naar deze kerk omdat hij hier kwam. Naar Garfield 11 en de Heilige Geest ontving. U gewoon binnenbrengt als een kleinkind. U bent verkeerd. God moet zichzelf aan u openbaren. En geen mens kan Jezus de Christus noemen door intellectuele opvatting. Geen mens kan Jezus de Christus noemen omdat hij berouw voelt over zijn zonde en komt om zich te bekeren. Geen mens kan Jezus de Christus noemen dan alleen door de openbaring van de Heilige Geest die het hem bekend maakt. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar nooit overweldigen. Daar is de openbaring. Daarop heeft hij zijn gemeente gebouwd. Wie deed dat? Petrus? Nee. Wie deed het? Christus zei, de openbaring van God. De Heilige Geest zal het tot u brengen. Een kleine tijd. En ik zal u verlaten. Maar ik zal de Vader bidden en hij zal u de trooster zenden die u deze dingen te binnen zal brengen. Is dat juist? Wat doet hij deze morgen? En wat zal hij doen? U dingen tonen die komen. De Heilige Geest in de gemeente in de laatste dag. Nu zegt u, broeder, halleluja, dat is mijn gemeente. Wacht even. Jezus zei, hieraan zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent. In Johannes 13, vers 35.
Hieraan zullen alle mensen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt voor elkaar. De door de geest geopenbare waarheid van het komende koninkrijk van God, uitkijkende naar het einde, nu gewoon ziende waarover de profeten het uitriepen, te zien waarover Jezus sprak, en hier roept dezelfde Heilige Geest u in het gewoon weer uit. Dat is juist, ziet u, wat is het? Het is geestelijk geopenbare waarheid. Ik houd van mijn broeders, ongeacht waar ze naar de gemeente gaan, of ze vroeg opsparen of helemaal geregen zijn, zolang dat zij maar in het lichaam van Christus zijn en proberen iets te bereiken, niet iets voor een bepaald doel om uzelf op aarde te manifesteren, maar met als doel het koninkrijk van God en de glorie van zijn komst, om zijn spoedige verschijning te openbaren en bekend te maken. Nu tot slot willen wij dit bedenken. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Correct? En dan ontdekken wij ginds in Johannes 14, vers 7, dat hij dit zei: de werken die ik doe, zult gij ook doen. De werken die ik doe. Wat voor werken deed hij om zichzelf bekend te maken? Herinnert hij het zich over Petrus niet? Waarover hebben wij gesproken? Filippus, de vrouw bij de bron, voorzeggend om niet naar de heidenen te gaan, maar dat het zou zijn in de laatste dagen, zoals hij zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in het komen van de Zoon des Mensen. Er is een openbaring geschreven in dergelijke geheimenissen voor de buitenwereld, voor de wereld die er niets over weet. Maar u, dierbare broeders, u, dierbare zusters, u bent geen kinderen der duisternis, u bent geen kinderen van de nacht, maar u bent kinderen van het licht, die in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebt u gemeenschap met elkaar, terwijl het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, al onze zonden reinigt van ons allemaal. Daar hebt u het, de dienstknechten van de Heer. Jezus, zoals ik mijn schriftplaats hier citeer, heb ik Marcus 16 gehad. Ja, Marcus 16, hij zei, ga heen in heel de wereld. Hier is welk soort gemeente hij instelde. De laatste opdracht aan de gemeente. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan ieder schepsel. Hij die gelooft en wordt gedoopt, zal gered zijn. Wie niet gelooft, zal veroordeeld zijn. Nu kijk hier, kijk naar deze geestelijke. Wie gelooft en gedoopt is. Hij zei nooit precies op welke wijze. Maar wij willen daarover twisten, zie. Wel, nog een ander ding. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered zijn. Hoe hij ook gedoopt wil worden, dat is aan hem. Als zijn uiteindelijke doel voor het koninkrijk van God is, kom broeder, wij marcheren voort met dezelfde geest. Als ik verkeerd ben, dan zult u het zeggen en het zal op die wijze uitkomen. Maar en als u fout bent, dan zal het dat zijn. Maar onze harten en onze motieven en onze doelstellingen zijn voor het koninkrijk van God ginds. Daar hebben wij het. Wij wijzen naar Calvary. Ik en mijn ideeën, ik heb geen broer die evenveel van kersentaart houdt als ik, maar wij zijn broers, zie. Niemand van hen houdt ervan te jagen en te vissen zoals ik, maar we zijn broers. Zie je wat ik bedoel? Ik heb mijn eigen ideeën, maar dat maakt niet dat hij mijn broer niet is. Zijn vader is mijn vader en zijn familie is mijn familie. Daar heb je het. De aartsvaders verschilden al een deel van de ander, maar ze hadden één vader. En ze behoorden voor één ding te werken en ze bewierpen de voornaamste daarin, omdat hij geestelijk was. Ziet u het niet, broeders? Kunt u het niet zien waar ik over spreek? Merk nu op bij het sluiten. Ga heen in heel de wereld, spreek het evangelie en ieder perceptsel. Wie gelooft en wordt gedoopt, zal gered zijn. En deze tekenen zullen degene volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Zij zullen met nieuwe tongen spreken. Wat is het? Geestelijke openbaring, zie. Ze zullen met nieuwe tongen spreken. Als ze slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, het zal er geen kwaad doen. Als ze hun hand op de zieken leggen, zullen ze herstellen. Dat was wat de nieuwe gemeente was. Dat is het soort gemeente dat Jezus Christus, deze grote waarover al die profeten het uitriepen, zou doen opstaan. We ontdekken dat zijn geest hierheen komt en voorzegt dat zijn geest in de mensen gewoon zou terugkeren en de dingen doen die hij deed. Mag ik sluiten met dit te zeggen? Ik heb ongeveer een dozijn schriftplaatsen meer hier, maar we hebben de tijd niet voor. Zie, maar luister hiernaar, mag ik sluiten met dit. Elke waargeboren, wedergeboren profeet van de Heer, prediker, zonderschoolleraar, ziener, apostel, zendeling, wat hij ook mogen zijn, zijn hele hart is erop gezet en hij is zo vervuld en gezalfd met de geest van God, zo gezalfd, wat zijn ambt ook is, wat het ook mogen zijn, prediken, onderwijzen of evangeliseren of visioenen zien, wat het ook is, hij zal het doen voor het koninkrijk van God. En de geest van God zal gewoon terugspreken door de man heen en manifesteren dat het het koninkrijk van God is. Wij dan. Ik als een baptist, ik zie u pinkstermensen. U bent mijn broeders. U behoort niet tot de baptistenkerk, ik behoorde er wel toe. Dat is de enige kerk waartoe ik ooit behoorde, de baptistenkerk. Maar dat staat mij niet in de weg. Ik zie dat de geest van God met u is. Ik zie wat u probeert te doen.
Wel, als ik een baptist op die wijze kan voelen, dan behoren de assemblies, de Church of God, de mensen, de verenigde Pinkstermensen, de onafhankelijke, en wij broeders alle tezamen, zeker te zien dat wij voor één doel proberen te werken. Laten we geestelijke onderscheiding hebben. Nu luister, tot slot zal ik deze laatste opmerking maken. Velen zijn ziek en zwak onder u. En velen slapen, geestelijk dood, omdat zij geen onderscheiding van het lichaam van Christus hebben. Amen. Dit zieke lichaam dat wij hebben. God, help ons om een geestelijke onderscheiding van die openbaring van het Koninkrijk van God te hebben en de liefde van God in onze harten te hebben door de Heilige Geest naar buiten uitgestraald om te proberen onze armen ver uit te strekken te zeggen, wij zijn broeders, zie je wat ik bedoel en elke kleine gave die u hebt, gebruik haar niet om te proberen haar tot iets groots voor uzelf te maken, maar laten wij haar in positie brengen voor het Koninkrijk van God, om met iedereen te werken, om te trachten de zaak van Jezus Christus te bevorderen, want zijn komst is nabij, gelooft u dat? Spijt me dat ik u zo lang heb gehouden. Broeder David zal hier morgen zijn om u de schriften te onderwijzen. Maar laten we nu gewoon een ogenblik onze hoofden buigen. Voorwaarts, Christen strijders. Onze doelstelling Jezus, die vooruit gaat. God zegen u, uw herder.